Dit is Zuiver Zwanger, de podcast, waarin we je willen bemoedigen en inspireren met verhalen van vrouwen zoals jij. Thuisbevallingen, ziekenhuis of een keizersnede, ze zijn allemaal heel verschillend. Maar één ding hebben ze gemeen, God was erbij. Dus geniet van dit bijzondere verhaal vandaag.
Hey Ludwig, hartstikke leuk dat je er bent. Vandaag ga jij je verhaal delen in de podcast, het geboorteverhaal van jouw eerste kindje. We zijn hartstikke benieuwd. Leuk om erbij te zitten. Mijn collega Rianne is bij jouw bevalling aanwezig geweest. Nou, ik sta er helemaal blanco in. Ik heb nog niks gehoord. Ik ben dus echt benieuwd. Ik zie uit naar je verhaal. Kan je jezelf even voorstellen?
Zeker. Nou ja, ik ben Lietien. Ik ben, altijd heel goed nadenken, 32 jaar. Op een gegeven moment, als je voorbij die 30 komt, dan vergeet je dat op een gegeven moment. Ik woon samen met mijn man Stefan in een dorp vlakbij Utrecht. En ik ben in mijn dagelijks leven, doe ik een promotieonderzoek. Wat echt, nou ja, het ligt op het gebied van droogte, landbouw, beregeningsbeleid. Dat soort dingen, verdamping. Dus alles wat met water te maken heeft. En vooral voldoende water en tekort aan water. Mijn man is meteoroloog. Nou, dus 3 keer raden we elkaar ontmoet.
Ja, aan de Universiteit Wageningen misschien?
Ja, klopt. Ja. Daar. En we zijn inmiddels, even denk in 2011, kregen we een relatie. Dus dat is bijna 13 jaar nu. En sinds 2017 zijn we getrouwd. Mm-hmm. En misschien daar gelijk in te springen hoe onze kinderwens ontstond. Want die was er eigenlijk altijd al, af vanaf het begin al wel. Dus dat wisten we ook wel van elkaar, maar na het trouwen begon het gewoon wel heel hard te kriebelen. En dat is natuurlijk ook het goede moment eigenlijk om daarmee mee te starten. En we hebben een behoorlijk lange weg afgelegd, totdat we uiteindelijk kwamen bij de zwangerschap van onze eerste.
Ja, want wat je zegt, die wens was er dus al vanaf het begin van je huwelijk eigenlijk en misschien zelfs daarvoor.
Ja.
Maar het is nu begin 24.
Ja,
ja.
Klopt. Wij dachten van, ik weet dat er in mijn familie best wel veel gevoeligheden zijn voor verschillende soorten medicatie, waaronder ook de pil. Dus heel bewust heb ik dat nooit geslikt, ook omdat ik niet van plan was om met iedereen seks te hebben. En daarnaast ook mijn cyclus zo regelmatig was en ik daar beperkt last van had. Dus iets van, het is ook niet nodig om het te doen. En daarmee dachten we eigenlijk heel naïef van, dan is het gewoon zo gebeurd. Hè? Als je dan start, dan gaat het goed komen. Dan misschien dat je een paar maanden moet wachten, maar niet heel veel langer dan dat. Maar een jaar later was er nog steeds niks gebeurd. We waren nog steeds niet zwanger. Dus naar de huisarts, eigenlijk gewoon het algemene plaatje. Ja. Het verhaal wat iedereen doet als je een jaar verder bent. En daar zit zij vandaag eerst maar het zaad van Stefan laten testen. Het kijken van hoe dat is. Nou, daar kwam eigenlijk niks bijzonders uit. Hij is ook voor gewoon nog extra ook uitwendig onderzoek nog bij de huisarts geweest. Ook geen gekke dingen gevonden. Dus dan is de volgende stap tot naar het ziekenhuis. En te kijken van, is er dan aan mijn kant iets wat blokkeert. Algemene testen gehad. Ook daar kwam niks uit. En ze zei van, je hebt nog bijna 50% kans om gewoon natuurlijk zwanger te raken. Dus probeer het nog maar even een tijdje zelf. Dus inmiddels waren we, bijna 1,5 jaar verder.
Ja.
En ze van, dan komen we over een half jaar weer terug. En toen kwam corona. Dus dit speelde eigenlijk eind zomer, begin
2019 dan ergens.
Herfst van 2018 denk ik toen nog. In 2019, natuurlijk in januari, brak echt die crisis pas, de coronacrisis.
Nee, een jaar later denk ik.
Was dat een jaar later pas? Het is 2019 inderdaad. Want 2018 startte echt onze kinderwens. Nou ja, toen kwam dus corona. En op het moment dat wij weer terug konden naar het ziekenhuis, was alles nog dicht. We hebben geen behandelingen opgestart, helemaal niks. Uiteindelijk werden we een paar maanden later gebeld dat ze toch, in ieder geval het ziekenhuis bij ons, streekse ziekenhuis, alles gewoon weer ging opstarten. In ieder geval met de minst heftige behandelingen alvast een start gingen maken, omdat ze weer voldoende personeel vrij hadden om dat te kunnen doen. Dus toen hebben we in overleg met ons hoofdbehandelend arts, zijn we eerst gestart met extra progesteron slikken. Tenminste, ik ben met extra progesteron slikken gestart. Om te kijken of mijn lutale fase wat verder opgerekt kon worden. Omdat die wat aan de korte kant is. Dus de eerste, of eigenlijk het tweede deel, zat volgens mij op. Nou, nog geen 10 dagen om en nabij. En dat is eigenlijk op het randje, zeg
maar.
Het
kan gewoon echt wat te kort zijn misschien.
Precies,
net.
Ja. En aangezien ik ook best wel heel erg veel heb gesport en op hoog niveau heb geatletiekt, was het ook zoiets van, ja, misschien ligt daar toch ook een stukje van dat je net even iets meer hulp nodig hebt daarmee. Dat leverde geen zwangerschap op. En toen stonden we voor de keuze om te starten met IUI. En dat hebben we toen ook gedaan. Wel ook wel een worsteling, moet ik zeggen. Ook ten aanzien van het geloof en van wat is Gods idee hier nou mee en plan. En hoe ver ga je daar, zeg maar, zelf een soort van voor God spelen in die zin. Dat is altijd een vraag geweest die is gebleven, maar we zijn wel continu ook eigenlijk door het hele proces bevestigd geweest dat dit elke keer stap voor stap toch de weg was. Toen zijn we in augustus gestart met de IUI en bij de eerste behandeling reageerde ik al zo sterk op de hormonen en ik zat op vrij lage dosis, maar er waren iets van 6-7 eitjes die al aan het rijpen waren. En dat ging veel te hard, dus ja. De poging is afgebroken.
Dat zijn er te veel dan, hè?
Dat zijn er te veel. Ja, je mag er maar maximaal 2 hebben eigenlijk. Tenminste, in ieder geval het ziekenhuis waar wij zaten. Sommige ziekenhuizen zijn soms nog met 3. Dat je tot een... een beetje afhankelijk van de situatie dat nog kan. Maar bij ons wilden ze eigenlijk max 2.
Ja.
Dus dan ga je weer een ronde wachten. En dan konden we daarna weer terug. Toen zijn we bij de 4e poging... raakten we zwanger. Met echt... heel weinig zaad eigenlijk uiteindelijk. Ze werken dat zaad dan nog op, zeg maar. Dus dan halen ze alleen de goede zaadcellen halen ze eruit in het selectieproces. Er was minder dan 1 miljoen, volgens mij 500.000 over, zeg maar. Als je dat vergelijkt met wat er in gezond sperma zit, zeg maar, aan hoeveelheid levende zaadcellen, zit je vaak al sowieso boven de 100 miljoen. Maar meestal nog wel een 3-fout.
Ongelooflijk, hè?
Ja. Dus dat is echt wel bizar. Maar helaas eindigde dat in een miskraam bij ruim 5 weken.
Ach.
En dat is ook een hele bizarre periode geweest, omdat het op de dag was dat mijn moeder was overleden. Mijn moeder is overleden in 2016. Van dat jaar, dat was echt vlak na de jaarwisseling. En precies op die dag kreeg ik een miskraam. En toch kan ik ook daar zeggen dat God heel erg dichtbij is geweest. Geen idee waarom die het niet heeft voorkomen. Dat blijft altijd toch wel boven. Daar staat een beetje een vraag die je niet beantwoord krijgt. Maar ik had toen de tijd contact met iemand via Instagram. Wij baden veel voor elkaar. Had ik gewoon wel heel erg behoefte aan een geloofsmaatje, zeg maar. Die wist waar ik doorheen ging. En ik wist waar zij doorheen ging. En eigenlijk gewoon langer al te maken met onvruchtbaarheid. Zij appte mij, ik denk de ochtend na de miskraam. Dat ze echt heel veel tranen had gehuild die avond ervoor. Voor ons had gebeden. Maar dat ze geen idee had waarom. Maar ze het wel graag wilde delen. Ik zei, ik weet wel waarom. Dat was voor mij heel erg de bevestiging dat God heeft het niet voorkomen, maar hij heeft wel meegehuild. En het kindje was niet levensvatbaar. En dat was hard, maar wel de realisatie dat hij heel dichtbij was, wel heel bijzonder.
Ja.
En vervolgens was ik heel snel schoon. Ik denk binnen een week na de miskraam zag het eruit alsof het gewoon derde, vierde dag mijn menstruatie was. Was het eigenlijk gewoon... Mijn lijf heeft dat heel snel opgeruimd. HCG was ook al volledig... gedaald, was bijna 0.
Ja.
Ook gek tegelijkertijd dat het zo snel gaat.
Dat zo snel is dan, hè?
Ja, je krijgt gewoon niet heel veel de tijd dan eigenlijk om na te denken van hoe en wat. Dat is in de periode daarna wat meer geweest.
Ja.
Maar de gynaecoloog zei van jij hebt in principe de keuze om nu nog weer een poging in te starten. En na een dagje nadenken dacht ik waarom eigenlijk ook niet? Dus toen zijn we weer doorgegaan. We hebben nog 2 IUI-pogingen gehad. Die resulteerde bijna niet in een zwangerschap. Ja, en dan sta je op het punt van wat gaan we dan nu doen? Ook omdat na opwerken het zaad van mijn man elke keer wat minder was dan gemiddeld, zeg maar. Dat ze het liefste zouden willen zien. Ze van dan heeft IUI misschien geen zin meer. Dan moet je gaan nadenken over IVF. En dat is best wel een hele stap. Ook gewoon gezien het hele proces waar je in zit. En ook ethisch gezien zijn daar best wel wat haken en ogen aan. Dat hebben we een intake gedaan voor de IVF. En ook alle informatie gewoon gekregen. En toen werd mijn man ziek. Die heeft uiteindelijk eerst dacht ze aan een bijbalontsteking. Niet wat je wil.
Nee.
Zeker niet als je in zo'n traject zit. Bleek uiteindelijk een blinde darmontsteking te zijn. Na 2 weken antibiotica slikken. Dus toen kwam de koorts allemaal weer terug. Nou, dan is het sowieso dat je niet kunt starten aan een IVF-behandeling als je dat al zou willen. Want koorts doet best wel wat met de zaadkwaliteit. En in die periode, nou, hij is geopereerd. Toen kreeg hij een aderontsteking. Uiteindelijk was hij 20 centimeter over zijn hele arm als gevolg van een infuus wat te lang tegen zijn aderband heeft gezeten. Dus toen kon ik hem prikken met bloedverdunners. Grappig genoeg zei hij wel van, nou, nu weet ik een beetje hoe het voelt. Al die naalden elke keer in je lijf en elke dag weer opnieuw. Dus het gaf ook wel, ja, aan de andere kant weer een stuk verbinding. En ook in zijn ziek zijn heeft hij God heel dichtbij ervaren, wederom. Gewoon bepaalde dingen die we niet wisten. En de verduidelijking ook van, ja, wat is nou eigenlijk onze weg? We zijn eigenlijk gewoon 3-4 maanden op hold gezet.
Ja.
Extra de tijd gekregen ook.
Oh man.
Ja, en tegelijkertijd wel om dan extra na te kunnen denken van, hey, ja, wat willen we nou? Wat is Gods plan hier nou mee? Welke richting wil die op? En in die periode kwam ik ook via Instagram trouwens, ja, ministry, een bediening tegen, echt gericht op vrouwen die in een fertiliteitstraject zitten, maar dan wel vanuit het christelijk geloof gezien. En ondersteuningsgroepen gingen opzetten in Nederland. Het is een Amerikaanse organisatie, waarbij je 1 keer in de 2-3 weken online samen een bijbelstudie doet en daarmee elkaar, zeg maar, kunt vinden. Dus ik heb me daarvoor opgegeven. Want ik dacht, ja, ik wil ook hier gewoon iets mee. En ook echt gewoon God zoeken in het hele proces. En het is best wel eenzaam. Ook als je, nou, in de hele christelijke gemeenschap is het natuurlijk best wel, nou, gewoon. Wil ik misschien niet zeggen, maar mensen gaan er wel vanuit. Ja, je bent getrouwd, dus je krijgt kinderen. En als het wat langer duurt, is dat soms best wel eenzaam. En dat heeft echt heel veel gedaan voor mijn geloof. Echt bizar hoe je dan een shift kunt maken van die enorme focus om dat kindje te krijgen, zeg maar. Het kindje te mogen ontvangen. Naar God toe, die op nummer 1 staat. En de hoop en de basis is en de kern is. Ongeacht of er uiteindelijk, zeg maar, een kindje mag komen of niet. We hadden op dat moment ook buren naast ons wonen. Nou, echt christenen, zeg maar, in hart en ziel. Die kwamen vanuit Brazilië, vanuit de Pinksterbeweging. Dus ik helemaal in, zeg maar, in de Heer, in de spirit, om het zo te zeggen. Ja, die hebben ook enorm veel voor ons gebeden. Dus dat is echt een periode geweest waarin we zo enorm omringd waren met Gods geest, met Gods nabijheid. En uiteindelijk daarin, ik denk halverwege de zomer, toen heb ik ook echt een moment gehad dat ik me helemaal aan God kon overgeven. Eén moment hoor. En uiteraard komt dat nog wat later terug. Die twijfel, je blijft toch mens. En zo van, Heer, als het uw plan is dat ik mama word, dan word ik mama. Maar als u een ander plan heeft, laat het dan alsjeblieft zien. Want ik weet het niet meer. En als IVF onze route is, geef daar dan ook duidelijkheid over. En als dat niet onze route is, ook. Nou ja, vrij snel daarna kregen we eigenlijk de bevestiging dat we toch het IVF-traject in mochten gaan. En daar zijn we toen mee gestart. De dag dat ik mijn punctie had, werd ons neefje geboren. Tweede neefje. Dus nieuw leven aan de ene kant. Dus mijn schoonzusje zei ook van, nou, misschien is dit dan gewoon ook wel de bevestiging, de extra bevestiging van, hey, er start nieuw leven en dan starten jullie straks ook nieuw leven. Er waren heel veel eicellen gevonden. Uiteindelijk bijna 30. Wat betekent dat je tegen overstimulatie aanzit. Dat was al wel verwacht, gezien het hele voortraject. En hoe hard het allemaal weer groeide. Achteraf ook weer een te hoge dosis aan het begin gestart. Maar ja, je gaat ervan uit dat ze weten wat ze doen. Ik weet nu beter. Dat je toch wel echt wel scherp moet zijn, zeg maar. Op van hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? Maar goed, je gaat er toch in met een bepaald vertrouwen. Dus we wisten ook al, je hebt vaak de keuze, nou, dat als er bevruchtingen zijn en de embryootjes groeien door, dat je dan na 3 dagen een terugplaatsing krijgt van een embryo. Dat noemen ze een verse terugplaatsing, vetklinisch, als je dat zo bedenkt. Maar dat zou voor ons niet zo zijn. Dus alle embryootjes die zouden ontstaan, die zouden ingevroren worden. Uiteindelijk was de helft bevrucht, zijn er 6 embryootjes ingevroren. Vanwege corona zat er nog een wachtlijst op, ook op weer de terugplaatsing, omdat het een overeenkomst is tussen ons regionale ziekenhuis waar wij zaten, waar het grootste gedeelte van de behandeling plaatsvindt, en het UMC Utrecht, waar ze, zeg maar, het hele labgedeelte doen. Dus uiteindelijk, bottom line, moesten we nog een keer 2,5 maand bijna wachten voordat we weer een terugplaatsing kregen, bijna 3 maanden. Dus november 2020, begin november, kregen we een terugplaatsing. En ook dat weer heel bijzonder omhuld door Gods aanwezigheid, heel veel gebed. De nacht na de punctie kreeg ik ook in een droom een bevestiging van, een naam. En dat dit zou leiden tot een zwangerschap. En dat ik 2 weken later gewoon een positieve test in de handen zou hebben. En dat was ook zo. Dus dat had, ja, echt gewoon op 19 november 2020 hadden wij een positieve test. En die knalde gelijk eigenlijk van het scherm af. Dus dat was, nou ja, duidelijk kon het eigenlijk niet. En nou ja, precies in de periode daarvoor ben ik ook leidster geworden bij Mama's in de Maak. Dus de tweede groep in Nederland mogen starten. Dus ook daarin die wachtperiode die heel moeilijk was, omdat we moesten wachten, heeft God dat wel omgedraaid in de focus om echt in zijn koninkrijk bezig te zijn. Maar goed, toen begon natuurlijk de zwangerschap, betende met een miskraam in je hoofd, in je achterhoofd. Ja. Ook dat het gewoon niet vanzelf gekomen is en hoe kwetsbaar het is met alle ups en downs die dat ook weer met zich meebrengt. En toen kregen we het eigenlijk alle twee mentaal heel zwaar. Dus zowel Stefan als ik hebben echt een heel aantal maanden thuis gezeten. Ieder op onze eigen manier, nou ja, daar echt wel onze weg in moeten vinden. Ik ben nog in een coachingstraject, heb ik nog gezeten. Om echt best wel heel veel dingen te verwerken, combinatie van rouw, maar ook gewoon, nou ja, eigenlijk het hele proces, hele psychologische proces ook door. Combinatie van het missen van mijn moeder ook, en dus de miskraam, maar ook alle onzekerheid die een zwangerschap met zich meebrengt. Gelukkig ging het met het kindje allemaal goed. En dat is ook goed gegaan, blijven gaan, gelukkig ook. Wel een aantal hobbels gehad met de 20 weken echo, bleek een van zijn niertjes vergroot te zijn. Maar goed, dat is redelijk vaker voorkomend bij jongetjes. Want we wisten toen nog niet dat het een jongetje zou zijn, maar het bleek een jongetje te zijn. Hadden we toen al wel een beetje vermoeden van, want je gaat toch googlen. Je dan denkt van, ja, oké, de kans is nu wel groot dat het een jongetje is. Dus we moesten daarvoor terug met 30 weken weer naar de echopraktijk. Toen bleek het nog verder gestuurd te zijn. Dus ja, dan word je doorgestuurd voor een guyo in het ziekenhuis. Dus we konden naar het WKZ. Ja, en ook dat weer heel bijzonder. Er is ook gewoon heel veel weer voor ons gebeden. En op het moment dat ik dan lag voor de echo, dan krijg je echt een hele uitgebreide echo. Dus gaan ze alles weer doorlichten. Naast de niertjes ook echt alle andere aspecten. En ze konden helemaal niks meer zien van het gestuurde niertje. Gewoon echt helemaal niks. En dat was nog geen week nadat we die andere echo hadden gehad. En daar hebben we nog, ik denk, 3 artsen uiteindelijk meegekeken. Van gewone kinderarts, kinderuroloog. 2 klinisch verloskundigen en nog 2 echoscopisten. Die hebben allemaal meegekeken, maar niks meer was er eigenlijk van te zien. Dus dat zien we wel echt als een wonder van God. En een bevestiging ook van, nou, je Psalm 139, waarin hij ook zegt van, ik heb je nieren gevormd. Dus dat, ja, gewoon ook heel erg bijzonder. En natuurlijk kun je wetenschappelijk gezien zeggen van, ja, er is altijd een kans dat het minder wordt. Maar voor ons bevestigde het wel ook weer van, oké, hij is erbij. Dat is eigenlijk de hele aanloop en het stuk van de zwangerschap. Tijdens de zwangerschap trouwens ook nog de cursus Goed Geweven toen gevolgd. Dat komt natuurlijk lekker online, dus dat was, ja, was ook wel heel fijn. Zeker omdat we in die periode volgens mij ook nog zaten met dan weer wel lockdown, dan weer niet lockdown. En, dus ja, alles bij elkaar was het gewoon heel goed. En ik rond 17 weken hebben uiteindelijk Rianne erbij gevraagd. Mede ook gewoon omdat ik heel erg iemand miste om met ervaring rechtstreeks dingen uit te kunnen wisselen. Want ik kon dat ook niet meer aan mijn moeder vragen. En hoe lief, zeg maar, andere mensen om ons heen ook waren. Ja, dat is toch anders dan, ja, dan dat. Ja, nou, dat is gewoon heel erg goed geweest. Bevestigend geweest. In het geheel, in het hele proces. Ja, dat is eigenlijk het hele stuk voor de bevalling.
Ja, maar het laatste wat jij noemde, 30 weken echo WKZ. En dan dus een soort van goed verklaard.
Ja.
En dan begint het wachten toch een beetje.
Ja. Ja, dan begint het wachten.
En toen?
Ja. En toen, ik denk dat richting, met heel goed nadenken. Ik heb net, Rianne schrijft voor als ze je doula is, na zeg maar de bevalling, oh, ja, nog een heel geboorteverhaal. Dus die heb ik hier ook.
Dat is toch wel een zin, ja.
Precies, dus die heb ik net al even doorgelezen voor, ja, hiervoor. Dus af en toe zal ik misschien ook even kijken van, hey, hoe zat het precies ook alweer? Maar ik denk in mijn 38e week, of in ieder geval richting 39 weken, nog een controleafspraak gehad bij de verloskundige. En die zei eigenlijk zo van, nou, ik denk niet dat jij je uitgerekende datum gaat halen. Je buik ziet er nu al zo uit, gewoon een andere vorm, hangt alweer meer naar beneden. Volgens mij was dat een beetje de indicatie. Ik denk dat jij vannacht gaat beginnen met bevallen. Het zou me niet verbazen, zeg maar, zei ze. Oké. Oh. Nou ja, ga je zo de nacht in. En mijn man had buikgriep op dat moment. Dus ik dacht, het is gewoon helemaal niet handig. Waarom nou? Maar ze heeft wel gelijk gekregen. Want om 3 uur 's nachts braken mijn vliezen. Ik werd wakker van een wee en ja, ik voelde een plop en ik dacht, ik moet nu mijn bed uit. Want volgens mij breken mijn vliezen.
Ja, had je dus, een matje onder je...
Nee, dat had ik ook nog niet gedaan. Nee, dus ben je 39 weken, heb ik dat nog niet gedaan. Ja. Ik dacht gewoon heel erg eigenwijs van, joh, dat komt wel goed. Het zal wel niet zo vaart lopen. Nou ja, uiteindelijk was ik de gang nog niet op, zeg maar, of alles was nat.
Ja.
Gelukkig het bed niet, dus dat scheelde. Nee. En heel snel, daarna kwamen de weeën al heel snel op gang. Dus het was, ik was heel snel zat op 1 per 2, 3 minuten binnen het uur nadat mijn vliezen waren gebroken.
Ja, oké.
Dus dat ging echt heel rap. En daarmee moet ik wel zeggen dat ik mezelf wel heel snel al een soort van rijk rekende. Dat ik denk, nou, dit gaat snel. Ja. Mooi, dan zijn we er waarschijnlijk binnen 12 uur wel vanaf. Maar ja, dan moet je natuurlijk dat hele ontsluitingsproces nog door. Maar uiteindelijk... Nou, Rianne heel snel gebeld, omdat Stefan nog niet lekker was. En ik heb wel gewoon...
Ja, dat is wel extra fijn als er iemand komt. Zeker, ja.
Ja, en ik wilde verloskundige nog niet bellen. Ik denk, weet je, laat eerst gewoon die ontsluiting bij me op gang komen. En dan zien we het wel. Maar Rianne wilde ik er wel heel graag bij hebben. Dus die was er uiteindelijk om 5:30 's ochtends. En toen kon Stefan nog weer zijn bed in. Voor heel even. Ja. En denk je, ja, ook nu red ik het allemaal nog prima. Ik was nog gewoon helder, was nog fris. Kon eigenlijk de wereld nog aan. Ondanks dat het begin van de ochtend was. En ik niet meer had geslapen nadat de vliezen waren gebroken. Maar ook al hebben we wel de tijd ondertussen gebruikt om de kamer die we hadden beoogd als kamer om te bevallen. En om het bevalbad op te zetten. Verder even klaarmaken. Goed, dat was onze werkkamer. Dus we stonden allemaal bureaus. We hadden kamerschermen via een oom van Stefan geregeld. Die zit in de beurzenbranche. Dus die heeft gewoon echt alle materialen allemaal achter liggen. En die heeft wel, nou ja, weet ik niet hoeveel, 100 van die kamerschermen. Dus lampjes opgehangen, kaartjes opgehangen. Lichten natuurlijk wat uit kunnen zetten door kerstlichtjes op te hangen. En daarnaast muziek aangezet. Alvast de ruimte gewoon klaargemaakt, voldoende stoelen, weet je, dat soort dingen, het kraampakket op de juiste plek. Daar heb je dan allemaal tussen de benen door gewoon op prima de tijd voor om dat te doen. Mm-hmm. Al wilde ik niet meer naar beneden of iets doen of een taart bakken of zo. Dat ging allemaal niet meer.
Zeg maar. Nee, maar dat gaat ook niet meer. Als de benen al zo snel op elkaar komen, dan...
Nee. Ik had wel van alles bedacht dat het allemaal kon, maar dat had erbij kennelijk helemaal geen zin. Dus ja, de hele kamer was eigenlijk wel min of meer klaar toen Rianne kwam. En toen kon ik ook gewoon rustig aan. Echt de weeën elke keer weer opvangen. Die bleven om de 2 à 3 minuten wel komen. En toen uiteindelijk toch bedacht van een uur later weer van... Hey, misschien wil ik toch wel weten of 1,5 uur later van... hoe ver ben ik nou? Hoe gaat het nou? Want het was nog steeds best wel frequent. En ik denk, nou, dat heeft vast wel wat gedaan. Dus toen de verloskundige gebeld en die was er tegen 7:30.
Ja.
Dus die heeft gewoon nog even zitten kijken van, hey, wat doet ze nou? En hoe ving ik de weeën op? En toen besloten om te toucheren, om te kijken van hoe ver ik was. En toen zat ik op mijn kleine 3 centimeter. Die ga ik toch heel veel terugzoeken. Ja, kleine 3 centimeter. Echt het besef van tijd, dat besef ik me pas achteraf, is zo anders.
Ja.
Dus die hele bevalling... uren vliegen voorbij zonder dat je er erg in hebt. En tegelijkertijd kan het soms ook heel lang duren. Heel gek hoe dat werkt. Maar de verloskundige zou weer terugkomen rond 11:30, 11:30, 12:30. Gezien dat het gewoon allemaal 3 centimeter was. En ze dachten, als de tempo doorgaat, ja, dan natuurlijk, duurt dat gewoon echt wel even. Ik denk in die tussentijd best wel heel veel houdingen uitgeprobeerd. Ik merkte wel dat voor mij het staan en het rondlopen en onder de douche het beste werkte. Dus dat is eigenlijk het meeste wat ik ook heb gedaan. En tegen 10:00 is daarvan nog een keertje naar bed gegaan. Want die was echt nog steeds niet helemaal lekker. Dus dat ging elke keer heen en weer. Achteraf denk ik wel eens van hoe zou het geweest zijn als hij de hele tijd bij kon zijn. Kon ik dan misschien eerder in mijn bubbel. Was dat anders gelukt. Maar goed, dat is natuurlijk altijd achteraf kijken. En je roeit met de riemen die je hebt. Tegen 10:50 kwam de verloskundige weer terug. Ja, op dat moment waren de weeën toch alweer wat minder frequent. Leek het gewoon eigenlijk een beetje te stagneren, het hele proces. En vervolgens, ja, dan heb je natuurlijk de keuze van wat gaan we dan doen. Dus alweer op bed of niet op bed. Of toch alvast het bevalbad laten vollopen. Uiteindelijk hebben we dat laatste gedaan. Ik had ook nog een tens ter beschikking. Die Die heb ik niet gebruikt.
Correct.
Achteraf gezien denk ik, waarom eigenlijk niet? Maar ik was daarin best wel hard voor mezelf. Dat ik dacht, ja, het is toch een vorm van pijnstilling. En dat kreeg ik op de een of andere manier niet in mijn hoofd.
Dat dat oké was om
dat het oké was om te doen. Maar ik heb daarna wel gedacht, ja, mocht er nog een tweede komen, dan gaat die tenster vanaf het begin gewoon op. Gewoon
ja, vanaf puur, het begin, ja. Ja, heerlijk.
Gewoon echt gewoon puur om die, die extra oxytocine, zeg maar ook de endorfines, zeg maar, los te krijgen vanaf het goede moment. En dat het ook beter te doen is, omdat het op een gegeven moment gingen die weeën ook niet meer weg. Voor mijn gevoel bleef de pijn hangen op een bepaald level. En ik denk achteraf gezien dat dat met een tens misschien wel net iets meer ontspanning had kunnen geven, zeg maar. Niet tussendoor. Maar ik ben in bad gegaan en vlak na het toucheren weer opnieuw. En toen had ik een ruime 4 centimeter. En uiteindelijk in het bad was wel heel fijn. Maar tegelijkertijd zakte het daar nog meer van af. Dus de warmte deed mij eigenlijk minder goed dan ik had gehoopt, had verwacht. Ook weer een soort van, nou ja, reminder voor mezelf. Iets, dat ik dacht van, oké, kennelijk is dat bad dus niet voor mij. In ieder geval niet op deze manier.
Nee.
Dus toen eigenlijk weer uit het bad gegaan. Op mijn zij op het bed gaan liggen. Te kijken van, hey, gaat dat dan helpen, zeg maar. Ik vond dat wel heel erg zoeken. Want ik merkte dat dat liggen is eigenlijk ook niks voor mij. Maar als je al best wel weer een tijd bezig bent, dan merk je
ook
de vermoeidheid. Ja. Ook al in je benen. Die waren alweer regelmatig gaan trillen.
Ja.
Denk, ja, moet toch wel weer wat afwisseling zoeken, zeg maar. Dus dat was best wel. Ik vond de weeopvang op bed op mijn zij echt wel heel erg intens. Ook omdat ik gewoon mezelf niet zo goed in houding wist. Maar dat had ik uiteindelijk in het bad ook. Dus dat was voor beide heel erg zoeken van, ja, hoe zit ik erbij? Hoe wil ik dit eigenlijk? En ook de pijn die zakte gewoon, wat ik eerder ook al zei, die pijn die zakte gewoon eigenlijk niet meer echt af. En dat maakt het gewoon dubbel pittig voor mijn gevoel. En ik heb toen ook wel een moment gehad. Maar goed, dat kan ik mezelf niet meer herinneren. Maar dat zei Stefan later. Dat ik wel zei van, ik denk rond 1 uur of 2 of zo in de middag.
Oh.
Ik kan niet meer. Hoe lang moet ik dit nou nog volhouden? Want het dus een combinatie ook was van mijn mindset. Dat ik dacht van, nou, ik ben er met zoveel uur ben ik er wel doorheen, zeg maar.
Ja.
En zeker toen het toen nog maar een ruime 4 centimeter was. En later rond die tijd volgens mij nog maar 5 of zo. Er zat gewoon heel weinig vordering in. En dat vond ik wel heel pittig. Inclusief gewoon continu die weepijn voelen. Dat was best wel intens. Nou, toen moest ik eigenlijk nog elke keer proberen om te plassen. dat ging maar bij niet zo goed. Zelf plassen is eigenlijk niet meer gelukt, denk ik, sinds die ochtend. Dat was misschien nog een extra factor
die een rol
speelde. Dus toen kreeg ik de keuze van, ja, we kunnen even kijken of we je blaas kunnen legen. En ik denk dat pas zat richting volledige ontsluiting, was 17:45. S'avonds. Dus
hebben ze toen je blaas nog geleegd tussendoor?
Ja, toen hebben we nog een keer teten gehad. Mogelijk heeft dat wel wat gescheeld. Dus dat hebben we in ieder geval nog geprobeerd. Ik vond het geen pretje. Ik kan niemand aanraden als het niet hoeft. Het katheter is echt, de periode daarna kunnen er best wel last van hebben. Uiteindelijk ben ik 3 keer gekatheteriseerd. En dat is wel veel te veel geweest. Ook in hoe je eigenlijk je plasbuis beschadigt daarmee met een katheter. Ja. Ook weer zo'n punt dat ik dacht van ja, dat was voor mij uiteindelijk het enige punt van de hele bevalling. Dat ik denk dat moet anders. Dat kan gewoon eigenlijk niet meer zo, zeg maar, op deze manier. Dat had er ook mee te maken dat de persbeen niet goed op gang kwamen. Dus ik had geen hele sterke reflectoren persbeen, zoals we dat dan zo mooi noemen. Dus ik heb heel lang op eigen kracht, ik denk nog zo'n 2 uur thuis, geperst. En op de baarkruk en op de wc, nog onder de douche, op bed, op handen en knieën. Alle mogelijke houdingen uit het boekje, zeg maar, uitgeprobeerd. Maar daar zat op een gegeven moment gewoon geen vordering in. Het hoofdje werd niet zichtbaar. Eigenlijk helemaal niks. Ja, dan kom je op het punt van, hey, misschien moeten we toch naar het ziekenhuis. En aangezien het een hele drukke periode was, omdat het eind juli was. Dus ja, het is een periode waarin het op de een of andere manier heel veel kindjes worden geboren. Alle ziekenhuizen lagen vol. Ik denk vlak voordat er uiteindelijk gebeld is, bleek er nog 1 plekje of 1 verloskamer net weer vrij te zijn gekomen in het ziekenhuis. Het allerdichtstbij bij ons, nog geen 10 minuutjes rijden. Ook weer zo'n gebedsverhoring dat je denkt van, ik had het niet aan moeten denken om met eigenlijk halve persweeën in de ambulance of in de auto te moeten liggen voor nog een half uur of een uur. Je weet gewoon niet waar je dan terecht gaat komen. Maar uiteindelijk konden we dus wel gewoon heel dichtbij. ook in de auto met eigenlijk tegen persweeën aan intensiteit is niet aan te raden. Is echt niet aan te raden. Al was het maar 10 minuten, maar het was niet fijn. Maar uiteindelijk heb ik gekozen om bij de verloskundige in de auto te zitten. Denk, ja, weet je, mocht er dan toch nog wat gebeuren, dan zit ik in ieder geval daar goed. En daarmee waren we ook gewoon heel snel in het ziekenhuis. En is de extra oxytocine via het infuus aangelegd om te kijken van gaat dat wat doen. En dat deed heel snel eigenlijk zijn werk. Ook daar ben ik uiteindelijk in het ziekenhuis nog 1 uur bezig geweest met meepersen. Maar het zette in ieder geval voldoende vordering, zeg maar. Op een gegeven moment werd het hoofdje van Ilay ook zichtbaar. En de haartjes vrij snel al zichtbaar. Nou, dan weet je in ieder geval van oké, binnen afzienbare tijd gaan we het nu wel redden. En toen was er op een gegeven moment toch nog dat hij elke keer het hoofd toch weer te ver terugschoot. En dat me zoveel kracht kostte dat er weer de optie was van iets wat ik in mijn bevalplan had. Ik wil geen knip. Ik wil eigenlijk helemaal geen interventies. Maar goed, er was al zoveel overboord. Dat ik dacht van ja, weet je, ook hierin heb ik geen keuze. Ik wil gewoon heel graag mijn kindje ontmoeten. En ik wil eigenlijk alles behalve dat het uiteindelijk op de OK belandt. Omdat het gewoon niet gaat. Dus er is uiteindelijk een kleine knip gezet. En daarmee is het hoofdje geboren. En toen waren er nog 2 flinke weeën nodig om ook de schoudertjes eruit te krijgen. Dus het was wel een pittige lange weg. Dus, waarbij ik gelijk wel een switch merkte, zeg maar. Van die bevalmodus naar de realisatie. Oké, ik ben mama. Ik sta aan. Kom maar. Dus dat was ook wel heel erg bijzonder om te merken. En ik denk nog geen uur na de bevalling ook zei ik al tegen Stefan van, nou, dit kan ik wel nog een keer. Ondanks dat het best wel heel erg pittig was geweest. Zeg maar, nou, die tweede die gaat er wel komen, zeg maar, als dat ons gegeven is. Dus even iets zeggen over dat stukje mindset of zo. Maar ook echt wel enorme zegen denk, die erop heeft gerust. Ondanks dat het lichamelijk heel erg pittig was. Ja, God was erin zo dichtbij. En als ik het verslag van Rianna teruglees, dan staat er ook in de enorme rust eigenlijk die er continu was. Ondanks dat je natuurlijk ook je momenten hebt dat je het even niet meer ziet zitten.
Ja.
Maar dat is echt wel Gods leiding geweest daarin. En zijn nabijheid. En dat is eigenlijk vanaf het moment dat de kinderwens startte, zeg maar, tot ons wondertje er was. Zo geweest. Ja.
Oh. Ja, ik ben er stil van, joh. Wat een weg, wat een reis. Bijna een wedstrijdgevoel krijg ik ervan. Ik had zo'n beeld tijdens het luisteren in mijn hoofd van wauw, ik zou juist zo'n soort van die lauwerkrans willen geven.
Ja, nou, zo voelde het ook, hoor. Echt wel een sportprestatie. Ja. En ik zei, ik was gewend ook om op hoog niveau te atletieken. Nou, dan heb je ze op een gegeven moment ook dat je een soort van kijk, niet super hoog, hoor. Regionaal was ik redelijk goed, maar 1 keer mee mogen doen aan het NK atletiek, 1500 meter. En het bijzondere daarvan vond ik, is dat je op een gegeven moment kom je in een soort van tunnel terecht. Dus echt een soort van kokervisie wat je krijgt. En ik had het nog nooit zo op die manier intens gehad. Je hebt altijd wel een bepaalde wedstrijdmodus waar je in komt, hoor. Maar dit was echt een soort van tunnel. En ik herkende dat bij mijn bevallingen eigenlijk ook heel erg. Je gaat een soort van, nou ja, 1500 meter is natuurlijk heel kort en het is een intense prestatie wat je dan levert. Maar dit voelde meer als echt een lange afstand, marathon, maar toch wel in een soort van tunnel focus. En je bent altijd dan in de mogelijkheid om op de een of andere manier zoveel meer kracht te leveren dan dat je van tevoren voor mogelijk hebt gehouden.
Ja.
Maar ik denk dat die stukje, nou, bijna topsportmentaliteit wel heel erg geholpen heeft om het vol te houden ook, zeg maar. En dat stapje extra te kunnen zetten. Daarin.
Ja. Dit was heel goed om te horen, Lidwin. Echt bijzonder dat je het wilde delen. Hartstikke bedankt. Hoe is dat? Want op het moment dat we met elkaar praten, is alweer een tijdje geleden, en ben je opnieuw zwanger. 30 weken.
Ja.
Wil je daar nog iets over delen?
Ja. Nou ja, ook dat is weer heel bijzonder gelopen, moet ik eerlijk zeggen. Heb het enorme geluk gehad en ook weer enorme zegen gehad dat de borstvoeding heel snel en goed op gang kwam bij Ilay. Er eigenlijk 0 problemen mee gehad. Ik heb een paar keer tegen een borstontsteking aangezeten, maar er is zo'n nieuw preventieprotocol, zeg maar, die nog geen maand nadat ik was bevallen uitkwam. Met nu vooral heel veel koelen. Niet eraan zitten, zeg maar. En ibuprofen slikken. Nou, dat heeft eigenlijk in al die keren het goed voorkomen. Ik heb Ilay ook mogen voeden totdat hij 13 maanden was. Totdat op een gegeven moment de hormonen van de zwangerschap het overnamen. En die zeiden van, nou, het is op.
Toen was je dus alweer zwanger.
Ja, toen was ik alweer zwanger. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat mijn menstruatie best wel lang is uitgebleven. Ja. Dus bij 9 maanden was ik nog niet ongesteld geweest. En ik had natuurlijk heel lekker, want je hebt geen bloedingen tussendoor, geen pijn tussendoor. Dus dat was eigenlijk ook wel weer heel erg fijn. Maar we kwamen wel op een punt dat we dachten van, oké, we hebben nog 5 embryo's in de vriezer. Ja. Het voelt ethisch niet oké om het zelf te proberen. Toen zijn we rond die 9 maanden, hebben we contact opgenomen met het ziekenhuis. Van, hey, wat is onze status? Wat, gewoon een plannetje te maken, zeg maar. Wat is het idee? Dus toen zijn we geweest en met ons hoofdbehandelend arts ook gesproken. Echt een onwijs fijn arts. Die gun ik iedereen. Ook alle respect voor het borstvoeding geven. En ze zeiden, neem daar ook gewoon vooral je tijd. Jullie hebben de tijd. Dus dat was wel heel erg fijn. En toen hebben we het ook gewoon weer teruggegeven aan God. Zo van, nou ja, als dan de tijd is, laat mijn ongesteldheid dan maar doorbreken. En bevestig het dan maar. En het einde van die maand gingen we met vrienden naar de conventie van het Christelijk Werkverband Nederland, uit mijn hoofd gezegd. Dus dat is een charismatische beweging in Nederland. En tijdens dat weekend zijn we meer met elkaar bezig geweest. Meer met z'n tweeën heel veel dingen besproken met Eli Wees wandelen dan dat we workshops en dingen hebben bezocht. Maar het was eigenlijk daardoor wel heel erg mooi en goed om ook hierover na te denken. En in dat weekend werd ik ongesteld, weer voor het eerst. En goed ook. Dus het was ook gelijk heel duidelijk.
Ja.
En de arts had gezegd van, ja, bel maar weer. Als het zover is. En dan staan eigenlijk alle deuren open. En dan kunnen we gaan kijken hoe het er allemaal uitziet. En of het weer klaar is, zeg maar, voor een tweede. En toen ging het heel snel. Echt heel snel. Ik heb toen op dag 10, dat is een beetje wat normaal is. Dag 10, dag 12, zeg maar, een echo gehad. En alles zag er super goed uit. Was alweer een eitje aan het groeien, verrichting, een nieuwe ijsprong. En daar kon al een terugplaatsing ingepland worden. Dus ik heb 3 echo's nodig gehad. En toen kregen we een terugplaatsing. En 2 weken later hadden we weer een positief test.
Wow.
En dat is nu het tweede wondertje.
Ja, dat is nu je buik.
Ja, we hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Natuurlijk, ergens van je achteraf, van, ja, ook omdat dit weer zo weer op die timing zat en zo weer geleid is. Dan kun je er niet omheen dat het waarschijnlijk gewoon weer goed zat, zeg maar.
Ja.
En deze zwangerschap verloopt zo enorm soepel. Die kleine doet het onwijs goed. We hebben geen hobbels meer. Het is echt zo'n enorme verademing. En bijzonder genoeg heeft het me ook wel heel erg geholpen om dichter bij mijn gevoel te kunnen komen van, ja, ik ben echt mama. Want dat stukje, zeg maar, dat onwerkelijke, omdat je zo lang hebt gewacht totdat we uiteindelijk we Eli in onze armen hadden. Ik vond het heel moeilijk om ten alle tijde echt mama te voelen. Het was zo, voelde zo ongrijpbaar. En dat ik elke keer als ik naar hem keek, dat ik dacht, ben je echt voor mij? Is het geen droom? Klopt het wel? En deze zwangerschap is daarin echt heel erg helend geweest. Ik denk dat die hormonen heel veel goed doen daarin, hoor. Alle emoties die natuurlijk extra meer aan de oppervlakte liggen. Maar ik voel me met hem zoveel meer verbonden. Met de kleine nu in mijn buik vind ik het wel weer lastiger, want ik heb minder tijd eigenlijk om heel goed te focussen. Want met een dreumes van nog geen 1,5 ben je heel erg druk.
Ja.
Je zit ook niet stil.
Nee.
Dus nu deze periode met alle griepjes en dat soort dingen, ligt hij toch ook wel vaker bij ons in bed dan in zijn eigen bedje. Dus dat is wel een uitdaging, maar het is wel een enorme zegen. En daardoor, de tijd gaat enorm snel. Voor mijn gevoel heb ik 3 keer mijn mogen geknipperd en ik ben dus nu 30 weken. En het begint het aftellen alweer.
Ja, is die rond. Full circle. Ja.
Ja.
Geweldig. Hey, en ben jij nog actief voor de ministry die je net noemde? Mama's in de Maak, toch? Heb ik dat goed gehoord?
Mama's in de Maak, klopt. Ja, ik ben in ieder geval tot einde van dit jaar actief. En daarna met 2 kindjes wordt het wel heel erg veel. Dus dat staat het in ieder geval voorlopig gewoon wel echt opholt. Dus ik heb afgelopen jaar nog 2 groepen mogen leiden. En dat is, ik moet wel heel eerlijk zeggen, dat is wel een bepaalde dubbelheid, hoor. Vrouwen in je groep die allemaal nog wachten op hun eerste en sommigen op hun tweede wondertje, wat gewoon heel lang op zich laat wachten. En daar zit ik dan met mijn dikke buik.
Ja.
Ja. Dat blijft heel dubbel. En je weet de pijn en je kent de triggers. En tegelijkertijd samen die weg mogen bewandelen. En ik zeg heel vaak op dat stoeltje op de eerste rij mogen zitten. En God aan het werk te mogen zien ook in hun levens. En verandering erin te mogen zien is wel echt heel erg bijzonder.
Dit was Zuiver Zwanger de podcast. We hopen dat je genoten hebt van het verhaal van vandaag. Wil je meer weten over Zuiver Zwanger, wat we doen en wat we voor jou zouden kunnen betekenen op weg naar je bevalling? Zuiverzwanger.nl. Tot daar!